Through You van The Wallflowers is dat. Goh, ik ben nog nooit zo blij geweest om mezelf te horen op de radio, want het klinkt normaal. Zeg jij ook nog eens iets, Koen?
Ik zeg iets, Sven.
Zeg ook nog eens iets, Frank Albers.
Ik zal ook eens iets zeggen.
Ah, dag Frank. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent filosoof, schrijver. Je geeft les aan de universiteit in Antwerpen, Amerikaanse cultuur.
Ja, inderdaad.
En je bent lezer van de New York Times.
Ja.
Nee, verslaafd aan de New York Times.
Ik heb een ernstige New York Times verslaving, ja.
Ja, en daarom zit je hier ook, hè. Omdat op Canvas volgende week begint The Fourth Estate. Dat is een vierdelige documentaire reeks over de New York Times. Ja. Fly on the Wall heet dat in het Engels. Je was erbij als was je een vlieg op de muur. Je krijgt alles te zien.
Dat is de vraag natuurlijk.
Ah ja, daar moeten we het over hebben. Ja, hè? Ja. Het begint met de inauguratie van Trump. Hè? Ja. Dat is een hele sterke openingsscène, vind ik.
Ja, dus je ziet in de eerste aflevering, de eerste minuten van die reeks, zie je inderdaad een aantal journalisten op de redactie van de New York Times te New York zitten. En die zitten, zoals journalisten altijd doen op krantenredacties, naar CNN te kijken. Dat is wat journalisten
dat
doen.
Dat heet verslaggeving. Ja,
ja, die, rustig om te weten wat er in de wereld gebeurt.
Ja, alle journalisten en alle krantenredacties kijken voortdurend naar CNN, zeker in Amerika, maar ook elders. En je ziet dus het ongeloof en de verbijstering bij die journalisten als Trump wel degelijk dus de eed aflegt en president wordt. En tegelijkertijd zie je ook meteen dat die hoofdredacteur, die een ongelooflijk intelligente, charismatische man is, vind ik, Dean Baquet, je ziet dat die man ook meteen begrijpt, this is, zoals hij zelf zegt, a fucking great story of zoiets.
Ja. Ja.
Dus meteen hebben ze in de gaten, we gaan dit op de voet volgen, want dit is de meest, zoals iemand later in een van de latere afleveringen, zijn er vier, zegt, this is the most unusual presidency in American history.
Ja, dus de verbijstering van als mens bijna, dit gaat echt gebeuren, en meteen de reflex als journalist.
Ja, precies.
Wat een verhaal.
Onmiddellijk, dat is. En dan, dan heb je dus vier afleveringen waarin inderdaad die Liz Garbus, zo heet die journaliste, een documentaire maakt, op de redactie filmt. En dus eigenlijk het eerste jaar van Trumps presidentschap volgt vanuit de redactie van de New York Times. Ofwel in New York, ofwel uiteraard heeft de New York Times ook een groot bureau in Washington, de Washington Bureau. En daar zitten ook geweldige goede journalisten die ik nu op televisie, in die documentaire gezien heb. En ze filmt dus de gesprekken tussen die journalisten. Hoe breng je een verhaal? Wanneer breng je een verhaal? Hoe zeker zijn we van de feiten? En zo verder. Het zijn tamelijk algemene dingen die op alle krantenredacties en op andere redacties ook spelen natuurlijk.
Het lijkt op het televisieprogramma De Nieuwsmakers, hè, dat bij ons loopt over het nieuwsblad. Maar dan met de New York Times.
Dan met de New York Times.
Misschien moeten we het eerst even over de New York Times hebben. Ja. Waarom lees jij die krant? Wat voor een krant is dat?
Ik lees die krant omdat die krant heeft de grootste Amerikaanse krant in Europa of in de wereld, in het buitenland. Die was jarenlang de International Herald Tribune. In de jaren 50, 60, 70, allerlei Franse existentiële films zie je expats, Amerikanen met de Herald Tribune onder de arm door Parijs lopen en zo. Het was de krant, de Amerikaanse krant. En die is een tijd lang gedeeltelijk van de Washington Post geweest, de andere grote kwaliteitskrant in Amerika. En die zijn zelfs allebei op een bepaald moment gedeeltelijk eigenaar geweest van die krant. Sinds een aantal jaren heeft de New York Times die Herald Tribune helemaal overgekocht. Dat is helemaal eigendom nu van de New York Times. En zij hebben dat met een hele goede voorzichtige marketingstrategie, want die International Herald Tribune had zijn eigen publiek in Europa. En dan moet je altijd opletten natuurlijk als je dingen verandert in zo'n krant en je dat publiek niet verliest. En ze hebben daar dus nu de International New York Times van gemaakt. Wat in zekere zin een achteruitgang is, want die International Herald Tribune die bracht de beste stukken uit verschillende Amerikaanse kranten. Ja. Ik las daarin stukken uit de Washington Post vroeger, uiteraard, maar ook uit de New York Times, Chicago en zo verder. Nu lees je natuurlijk gewoon de New York Times, wat natuurlijk nog altijd geen slechte
krant. Ja, want dat heb ik ook begrepen uit die documentaire, dat de Washington Post de grote concurrent is.
Absoluut.
En die twee zitten voortdurend naar elkaar te kijken.
Absoluut. Ja. Maar ook dat kennen we natuurlijk wel. Mensen die iets van de journalistiek afweten in Vlaanderen of in Nederland, er zijn altijd wel toevallig twee of minst of drie kwaliteitskranten die al dan niet zelfverklaarde kwaliteitskranten die in elkaars vaarwater zitten en met elkaar concurreren. Dat heb je natuurlijk in Amerika ook.
Die documentairemaakster heeft er een moment goed gekozen, hè? Die inauguratie van Trump, het is inderdaad dat eerste jaar is een jaar als geen ander geworden in de journalistiek.
Ja.
Wat ook opvalt is, het gaat razendsnel tegenwoordig, hè?
Ja, al die journalisten die hebben echt maar één hand, hè? Want in hun andere hand hebben ze voortdurend een telefoon vast. Die lopen dus de hele tijd met hun cellphone door de redactie en die praten met jou en ondertussen zitten die te kijken. Die hebben de hele tijd hun gsm in de hand. Dus ja, 24 uur op 24 gaat het de hele tijd door. En je ziet dan ook, af en toe krijg je een inkijkje in de familielevens, de privélevens van die journalisten. De kinderen die alleen thuis moeten eten. Of een journalist die plotseling op de grond in de redactie zit met een huilend kind te telefoneren thuis en zo. Dus je krijgt, niet dat het sentimenteel wordt, maar je krijgt ook wel die menselijke... Kijk, het kost wat, hè, als je journalistiek op dit niveau bedrijft. Het is een soort... Ja, offer bijna. Ja,
absoluut.
Ik bedoel, je privéleven gaat er wel voor een stuk aan natuurlijk.
Want die Packet, die hoofdredacteur, die zegt op een bepaald moment... in der tijd, als er om 10 uur 's morgens iets gebeurde... Ja. dan verwachtte niemand dat dat in de krant van de dag erop zou staan.
Ja, ja.
Je wist, dat is voor daarna. Je moet dat eerst uitzoeken en dan een stukje schrijven. En tegen
ja, dat kun je niet.
Tegenwoordig, als het gebeurd is, 5 seconden later moet het op Twitter staan.
Ja, en dat zijn wel de goede momenten, vind ik, in die documentaire. Je ziet op bepaalde ogenblikken hoe zij dus... een persconferentie of iets volgen in het Witte Huis. Iets rond Trump. Hoe ze dat formuleren. Hoe ze dat opschrijven. Dan zie je de blauwe knop op de fatale laatste computer waarop staat publish. Oké, let's pub, zeggen ze dan. En dan duwen ze op die knop en dan komt het dus online. En dan zitten ze op de redactie te kijken naar CNN... waar binnen de minuut iemand zegt... The New York Times just...
en is het dan de zaak om voor de Washington Post...
Ja,
te
voortdurend. Hè, dus een van de eerste dingen in het jaar. Het is wel het nuttige van die reeks is ook wel... je krijgt een soort... ja, je geheugen wordt opgefrist. In die zin, de belangrijkste momenten in dat eerste jaar Trump... komen natuurlijk terug. En dus een van de eerste grote blunders was natuurlijk die Michael Flynn-story... die gelogen had en die meteen alweer ontslag moest nemen als veiligheidsadviseur. En je ziet de New York Times
dat aarzelen. Dat ging over die contacten met Rusland,
ja,
hè?
Ja, die had daarover gelogen.
Of wel of niet precies, met de Russische ambassadeur had...
een van de grote verhalen die ook door die 4 afleveringen loopt natuurlijk. Ja. Dat hele Rusland-verhaal. En je ziet dus gesprekken tussen journalisten. Hebben we genoeg feiten? Durven we zeggen die Flynn heeft gelogen, die moet gaan? En verrek, de Washington Post is eerst. Ja. De Washington Post durft het. De Times is net iets te...
Omdat ze dus nog een paar minuten zeg maar aan het vergaderen zijn. Want dat doen ze dus wel, hè?
Ze vergaderen.
Met 10 rond de tafel van, wat gaan we doen? Wat hebben we nu? Wat is
precies.
Dit?
Voortdurend. En dan voel je dus voortdurend die bedenking... Als we te lang aarzelen, is de Post ons voor... Maar als we natuurlijk voor onze beurt spreken, dan zegt Trump, zie je wel, fake news. Ze hebben verkeerde berichtgeving. Ja. Ze zijn als de dood natuurlijk om Trump zijn vreselijke verhaal over de pers te bevestigen door fouten te maken.
Ja. Maar op die manier komt de journalistiek wel onder druk te staan, want check en double check is er dan...
Absoluut.
Het schiet er dan op
in. Het moet allemaal heel snel gaan.
En dan zit ik mij toch af te vragen, dat is een soort van competitie tussen journalisten, tussen redacties... De doorsnee lezer van de New York Times trekt er zich toch niks van aan wie een halve seconde sneller was, de Washington Post of de New York Times?
Dat denk ik ook, ja, dat het geval is. Maar ja, journalisten maken natuurlijk kranten eigenlijk soms ook altijd toch wel met één oog op andere journalisten en op rivalen.
Wacht maar Frank, jij bent niet de doorsnee lezer van de New York Times, want jij leest ze nog op papier, denk ik, klopt
ja,
dat?
Ja, ik heb een papieren abonnement. Ik hou heel erg van een papieren krant. En ik hou ook heel erg van het formaat nog steeds van de New York Times, dat dus niet verschrompeld is tot een tabloid.
Je krijgt die elke dag in de bus hier nog?
Als het goed gaat wel, ja.
Hoe bedoel je dat het goed gaat?
Ja, nee, ik heb nu net een groot... dat is eigenlijk privé. Conflict gehad met de New York Times.
Oké. Okay. Ja, maar dat is toch een soort van belangenvermenging waar we nu even moeten uitspitten, vind ik.
Ja, nee, maar...
Jawel.
Ja, maar nee, maar...
Wat voor conflict?
ja, dus zoals ik al zei, ik ben ernstig... Die krant moet daar 's morgens wel zijn, natuurlijk. Er is niks zo vervelend voor een krantenlezer als 's morgens vaststellen dat die krant niet geleverd is. Kan eens een keer gebeuren. Maar ik heb dus onlangs inderdaad het moeten meemaken dat de New York Times dag na dag, 5, 6 dagen, uiteindelijk een paar weken, niet geleverd werd. Dus ik meteen mailen met de klantendienst van de New York Times.
Ik overweeg om naar de Washington Post te gaan.
Waar is mijn gazet? En toen heb ik van alles geleerd wel. Ten eerste, de New York Times heeft zijn eigen distributienet. En in heel Europa wordt die krant 's nachts geleverd door eigen distributeurs. En dat gaat dus niet via de gewone post of zo. Nee, ja. Of niet via de distributiekanalen van onze eigen kranten. En die man die zei mij, die krant wordt elke nacht tussen 2:30 en 3:30 geleverd. En ik zei, ja, niet dus, want ik vind hem 's morgens niet in mijn bus.
Dus jij is 's nachts opgebleven.
En dus zei die man, ja, maar wij weten waar u woont, uiteraard. Want we hebben die krant namelijk wel eens een keer in de juiste bus gestoken. En uw brievenbus is niet op slot. En ik zeg, ja, kijk, dus de insinuatie is nu dat ik een afgesloten brievenbus moet gaan kopen. Ja. Om de New York Times te krijgen om 2 uur 's nachts. En dus eigenlijk zeggen jullie dat hier iedere nacht om 2 uur 's nachts slapeloze intellectuelen door de velden dwalen op zoek naar Amerikaanse kwaliteitskranten die vervolgens uit mijn bus worden gestolen. Hè? Dus complete onzin, zo'n verhaal. Dus, maar ja, wat zeg je? Het woord tegen woord. Dus ja, ik geef het toe. Ik ben op een nacht opgestaan om 1 uur en ik ben in mijn verduisterde huis bij het raam gaan zitten.
Webcam-gewijs.
Ten eerste dacht ik, die krant moet eerst geleverd worden. Dat moet ik zien. En vervolgens moet ze gestolen worden.
Dan moet je nog wachten.
Ah, ja. Ja. Dus ja, mijn zoon kwam rond 1 uur thuis van een feestje. En die zag zijn vader in het verduisterde huis bij het raam. En die zei, wat doe jij hier? Ik zei, ja, ik zit eigenlijk te wachten. Op wie? Ik zei, ja, eigenlijk op een dief. Eerst op de krant en dan op een dief die komt stelen. Mijn zoon keek enigszins bezorgd. Maar, dus die krant is niet geleverd. Maar het relevante hiervan is dat de New York Times zich met zo 1 lezertje ergens in Vlaams-Brabant zo intens bezighoudt. Want elke mail die ik stuurde, kreeg prompt antwoord. En mijn abonnement werd verlengd. En bent u ontevreden over de service, dan zullen we proberen op een andere manier. Dus die krant wordt nu via een ander netwerk toch 's nachts bij mij geleverd. Dus dan denk je, ja, ze zitten daar zo kort op.
Ja.
Dus ze hebben toch wel een hele alerte commerciële dienst ook, die probeert de lezers tevreden te houden.
Niet alleen de journalisten, maar ook de commerciële dienst. Ja. Ja, ze doen erg hun best. Hè? Ik las ook ergens, dat zat niet in de documentaire, maar dat eerste jaar waarin Trump hen voortdurend beschuldigd van fake news te zijn. Ja. En die enemy of the people noemt hij het zelfs op een bepaald moment. Dat ze nog nooit zoveel lezers gehad hebben. Dat geldt
niet alleen voor hen. Dus CNN, de Washington Post, de New York Times.
The five enemies, noemt hij ze.
En the sick people. Die mensen daarachter in de zaal, hij wijst naar de pers in een speech. Die mensen daarachter, de media, those are very sick people, zegt hij. Voor een hele audience van Trump supporters. Ik denk in Phoenix, Arizona.
Ja. Dat is heel geriezen.
Maar dus het demonische, of het rare is, of het paradoxale is inderdaad, dat die kranten commercieel ongelooflijk welvaren bij een president die hen voortdurend uitscheldt. En die hun geloofwaardigheid voortdurend ter discussie stelt. Want en de cijfers bij CNN zijn dramatically up. En bij de Washington Post.
Ik heb ook een abonnement genomen in dat jaar.
Zie je? Ja.
En heb je het nog altijd, het abonnement?
Ja, online abonnement. Ja.
Ah, ja. Ja.
Dus dat is het. Maar dat is natuurlijk een beetje altijd het rare aan persverhalen. Een van de grote verhalen in dat eerste jaar was natuurlijk ook Weinstein. Ook door de New York Times aan de schandpaal genageld. Daar waren ze wel de anderen voor. Dat hebben zij echt als eerste gebracht. En toen was de grote concurrent de New Yorker, het tijdschrift. Maandblad, waar ze ook op deze zaak zaten. En toen moest de New York Times snel handelen of de New Yorker was met de primeur weg. Die obsessie met de scoop, dat is toch ongelooflijk in de pers. Blijft zo, ook in Amerika. En toen die Weinstein-zaak door de Times werd uitgebracht, met alle gevolgen van die hele MeToo-movement, dan hoor je in die documentaire een van die journalisten zeggen, the Weinstein case, that was a big blockbuster for us.
Ja.
Zie je, dat is toch iets, ja, iets cynisch bijna zo. Van, ja. Het is een vreselijk verhaal, maar we hebben er wel flink centen aan verdiend.
Ja. Er is ook een columnist die op een bepaald moment over Trump dan zegt, van als ik daar een slechte column over schrijf, heb ik meteen 250.000 views binnen de minuut. Ja.
Trump.
Dus de verleiding als journalist om dan toch maar gewoon daar iets over te schrijven is enorm. Hè?
Ja. Met een slechte column bedoelt hij een kritische...
Een
kwalitatief slechte column.
Ja. Als ik rommel schrijf en er staat het woord Trump in, heb ik prijs.
Ja. Hij zegt, Trump heeft alle zuurstof naar zich toe getrokken in de journalistiek. En alles waar het woord Trump in voorkomt...
Terwijl hij zelf ook toegeeft, en onze hoofdredacteur zegt de hele tijd, let niet op de views, zorg dat je een goed stuk schrijft.
Ja, maar toch, de fascinatie met Trump is gigantisch. Toch vind ik die documentaire te wantrouwen. Want ik geloof nooit dat een redactie zijn echt belangrijke vergadermomenten, waar de grote beslissingen genomen worden, laat filmen door een documentairemaker. Je krijgt natuurlijk wel een inkijkje en je ziet die journalisten met z'n drieën voor een scherm staan discussiëren. Zullen we hier het woord fraud of een ander woord gebruiken? En dan denk je, wauw, grondig. Maar er is bijvoorbeeld, en dat komt in die laatste aflevering duidelijkst naar voren, het was natuurlijk hyper pijnlijk voor de Times dat zij die met Weinstein waren gekomen, later in datzelfde jaar geconfronteerd werden met vergelijkbare, maar kleinere verhalen over een van hun eigen journalisten. Die dus zeer ongepaste opmerkingen zou gemaakt hebben over of tegen vrouwen op de redactie. En ook vroeger in zijn eerdere baan en zo verder. En er is dus een eigen journalist van de New York Times suspended. Ze hebben hem niet ontslagen. Maar er is een soort discussie, een debat geweest. Ze zijn 2 dagen gaan samenzitten. En ze hebben dus een van hun eigen collega's eigenlijk moeten uitschakelen. Op zijn minst tijdelijk zou je kunnen zeggen. Omwille van Weinstein-achtige beschuldigingen en feiten.
Ja.
En dan denk ik, oké, je krijgt dus wel de conclusie te zien. En daar zit weer die ongelooflijke, serene, intelligente, aimabele hoofdredacteur. Die zegt, we hebben hem niet ontslagen. We didn't fire him. Maar we hebben hem suspended. We hebben het eigenlijk opgeschort.
Hij was Witte Huisreporter in Washington. Ja, dat mag je niet meer doen. Nee. En dat is het allerhoogste journalist. Dus dat gaat als een degradatie.
Precies. Maar het is natuurlijk een drama, zoiets. Het is natuurlijk een echt drama. De intensiteit van het moment. En daar zal wel ontzettend over gediscussieerd zijn. Ook tussen mannen en vrouwen en zo verder.
What a fucking story, denk je dan.
Ja, en dan denk je toch, kijk, dit heeft ze duidelijk niet mogen filmen. Zie je? Er zijn nog van die momenten dat er dingen worden weggebiept, bijvoorbeeld. Of dat je ineens 4x in op je scherm ziet.
Ja, maar dat is als iemand zegt, ik zal je off the record nog het volgende vertellen. En dan volgt er een biep.
Ja, maar dat wil ik natuurlijk net horen.
Ja, natuurlijk wel. Het is off the record. Ja.
Dus er is ook geen verteller in die documentaire reeks. Zie je? Je krijgt voortdurend sfeerbeelden en het is heel mooi gefilmd. Ik heb ook het idee dat het... Soms denk je dat je een soort Netflix film aan het kijken bent. Het doet soms aan de Newsroom denken van een paar jaar geleden. Dat was toch eigenlijk een soort fictief verhaal over een redactie.
En maar het is inderdaad wel waar dat het een beetje aan de oppervlakte blijft. Ze gaan bij Canvas niet graag horen dat ik dat zeg, maar... Is dat iets met journalisten? Van kritisch en peuteren en zoeken bij alles en iedereen, behalve als het over zichzelf gaat?
Dat denk ik dat dat wel één element is. Wat ik al zei, de New York Times gaat zijn moeilijkste momenten, of commercieel of tactisch gesproken, belangrijkste momenten niet laten filmen door een documentaire maken. Je zit in een commerciële wereld, je zit in een concurrentiële positie.
Maar de Washington Post. Daarover?
Ja?
Als ze alleen echt puur op de redactievloer zijn, is dat misschien ook niet zo gek. Want daar worden natuurlijk de financiële beslissingen niet per se genomen. Ja. Dus dan zou je op andere plekken moeten zijn waar de...
Precies.
Waar de mensen zitten.
Ja, als iedereen een beetje gedronken heeft.
Of op andere plekken, met uitgevers, met de marketing. Dan moet je op dat soort plekken erbij zijn. Ja. Ik weet niet of ze daar ook bij zijn. Of dat ze puur op de redactievloer blijven.
Het is soms bij de redacteuren thuis dus, in hun privéleven. Maar binnen de krant zelf zie je inderdaad hoe ze voornamelijk de redactievloer in Washington en in New York.
Ja, en daar worden natuurlijk zulke soort beslissingen, de financiële beslissingen, de marketingbeslissingen niet direct genomen.
Nee, maar de gevolgen daarvan zijn natuurlijk wel daar te voelen. Bijvoorbeeld wat wel in die documentaire besproken wordt, aan bod komt op een gegeven moment. De New York Times zit dus in de New York Times Building in Midtown Manhattan, gigantische wolkenkrabber. En ze hebben dus, omdat ze geld verliezen aan Facebook en aan Google met name, als nieuwsbronnen, hebben ze dus ook financiële problemen. Alle problemen zijn relatief natuurlijk, maar ze hebben wel problemen. En een van de manieren om hun teruglopende inkomsten, dit was voor Trump natuurlijk, want sindsdien gaan de zaken dus beter. Een van de manieren om die problemen op te lossen was de redactieruimte verkleinen.
Dan doen we het maar met de verdieping minder.
Wat? Met 1? Met 7?
Ja.
Ze hebben dus blijkbaar 7 verdiepingen hebben ze geschrapt om met het geld wat ze daar dus niet meer moeten aan betalen, journalistiek en onderzoeksjournalistiek te kunnen bekostigen. Zie je? Dus in die zin krijg je natuurlijk wel de gevolgen te zien, hè, van commerciële beslissingen, financiële beslissingen, die een onmiddellijke directe impact hebben op het werk van die mensen.
Omdat steeds minder mensen de papieren kranten lezen en dus de advertentieinkomsten dramatisch
terugvallen. Het hele businessmodel waarop deze krant decennia lang is gebaseerd geweest, is dood.
Maar ik vind het wel goed dat ze op ruimte beknibbelen, want op andere redacties wordt op redacteuren beknibbeld. Ook bij de New York.
Dat zit er ook in, hè? Want er is een scène, die kunnen ze niet wegsteken. Als op een bepaald moment, een walkout heet het dan, een soort van staking, de hele redactie beslist, kom, we gaan buiten staan. Hier houdt
een personeelsconflict.
Een personeelsconflict, ja.
Klinkt ook nogal bekend natuurlijk, hè? Gebeurt hier ook wel eens.
Ja.
Dus uiteraard is er ook op personeel. De stress dat mensen ontslagen zullen worden, dat voel je ook wel op sommige momenten in de documentaire. Journalisten onzeker zijn. Ben ik er volgend jaar nog wel bij? Of zal ik inderdaad ook bij de volgende besparingsronde gaan? Maar dat idee, 7 verdiepingen voor betere journalistiek.
Ja, is goed.
Dat vond ik wel een sterk moment.
Zelf dat andere ding leggen ze goed uit. Hij zegt op een bepaald moment, we hebben te veel redacteurs. Enfin, te veel eindredacteurs ook, die te veel schrijven. We gaan die inkrimpen, we gaan er reporters van maken. Het idee is, we gooien een aantal van die mensen buiten die toch maar aan een bureau zitten dingen te herschrijven. Ja. Ik wil zoveel mogelijk mensen buiten die met nieuw nieuws komen. Ja, zelfs dat klinkt wel.
Ja, dat
goed, hè, maar...
Ja, dat is natuurlijk heel erg noodlottig voor een krant. Want een van de meest onderschatte en tegelijkertijd belangrijkste functies bij een krant is natuurlijk de eindredacteur. Er zijn heel veel journalisten die ontzettend krom schrijven. En die hun carrière te danken hebben.
Nu zijn we er. Ja. Nu komen de onthullingen.
Ja, nee, maar dat is toch zo.
Ja.
En die hebben hun carrière, het feit dat ze zich kunnen handhaven in de geschreven journalistiek een leven lang, te danken aan eindredacteuren. Die ze verfoeien
die
en haten. Maar die tenminste weten hoe hun zin in elkaar moet gezet worden. Ja. Dus heel veel journalisten in de geschreven pers kunnen helemaal niet schrijven. En daarom denk ik...
Nou, heel veel.
Ja, maar jij kunt dat Nederland.
We zullen het nooit weten, want die eindredacteur zit er tussen.
Ja. Ja. Nederland is een ander verhaal misschien dan België wat dat betreft. Maar in ieder geval in de Vlaamse journalistiek zijn er niet veel die een rechte zin kunnen schrijven. Ja.
Weet je wat ik een van de grote onthullingen van die documentaire vond? Dat Steve Bannon eigenlijk een sympathieke mens is.
Ja, die komt daar nogal goed uit.
Die komt daar heel goed uit. Ja. Hè? Dus dat is de grote strateeg geweest van Trump. Tijden tot hij is buitengevlogen. Van Breitbart, extreem rechtse Amerikaanse site. Je denkt dat hij bokkenpoten heeft en een staart en zwaveldampen uit wasemt. Blijkt dat een echt aimabele, sympathieke,
Maar,
intelligente man te zijn die met veel plezier met de pers praat.
Ja, maar ik vind, je moet ook niet overdrijven. Hè. Hij zegt ook wel, ik ben bezig aan een revolutie. En ik hoop dat ik... Hè, we hebben nu al de controle over de Senaat, zegt hij op een bepaald moment. Ja, ja. We hebben nu al de controle over het congres. Ik hoop dat we bij de volgende verkiezing... voortdurend dat woord controle. Dus die man die is echt aan een mission. Die is echt van plan om Amerika inderdaad in een soort rechtse, blanke eenpartijenstaat.
Maar het gekke is, hè, los van het gedachtegoed, en daar staan ze diametraal tegenover elkaar. Hmm. Maar dat ze wel overeenkomen als mensen. De journalist en...
Ja, omdat hij inderdaad een beetje vlot overkomt.
Ze hebben elkaar ook nodig, hè?
Maar het grappige is dat natuurlijk door die journalisten van de Times ook over Trump gezegd wordt. Trump is toegankelijker voor ons, hij haat ons. En de haat lijkt mij tamelijk wederkerig te zijn, maar goed. Hij haat ons, maar hij is wel toegankelijker dan Obama of Bush of weet ik veel van de voorgangers. Dus hij praat wel makkelijk, alleen ja, hij veracht ons verder. Dus dat is ook het rare, dat met sommige mensen, die ene vrouw die in die documentaire vaak aan bod komt, dat is een persoonlijke, die vriendin is een beetje te sterk uitgedrukt, maar Trump belt met haar in die documentaire, met een journaliste van de meest verfoeide krant ter wereld, namelijk de failing New York Times.
Hij belt haar op, voor alle duidelijkheid.
Ja, maar dus hij heeft wel degelijk contacten met de journalisten. En hij schermt zich niet af van de journalisten. Hij scheldt ze uit. En hij zal ze belachelijk maken en hun geloofwaardigheid ondermijnen.
En waarom belt hij haar dan? Omdat hij nieuws heeft? Of?
Ik weet niet meer precies waarover.
Het was de eerste keer dat hij probeert om Obamacare te vervangen door een healthcare bill. Andere.
En de Democraten hadden niet meegestemd.
Ja.
Hij klaagt tegen haar aan de telefoon. Ja, als de Democraten niet mee willen stemmen, dan kunnen we natuurlijk nooit...
Dus heeft hij het uitgelegd. Het is een eerste grote nederlaag.
Waarom zou nu een Democrat meestemmen met een Republikeins plan om de wetten van een democratische president te vernietigen? Dus dat is natuurlijk een onzinopmerking. Maar dat wil niet zeggen dat dit een verrassende opmerking is.
Ja. Jij hebt de krant nu... Jij leest aan de voorkant als lezer. Je hebt de achterkant nu gezien. Of wat ze hebben laten zien.
Mm-hmm.
Heb je veel bijgeleerd?
Dat het misschien toch een beetje heilloos is om te proberen het echte werk van een krant op zo'n manier te filmen. Nogmaals, ik geloof niet dat dit een realistisch portret is. Zeer gedeeltelijk, zeer onvolledig portret van de realiteit van een krant. En ik vraag me ook af voor welk publiek dit gemaakt is. Journalisten zullen hier wel naar kijken natuurlijk, maar of het ruimere, zelfs krantenlezende publiek zo in de ins en outs van een krantenredactie 4 afleveringen lang geïnteresseerd is, dat is nog maar de vraag. Het is wel filmisch heel mooi. En één fout wil ik nog vermelden, want ik las hier en daar al recensies. Deze documentaire zijn in mei al in Amerika uitgezonden. En mensen roemen iets wat ik ontzettend slecht en vervelend vind in die documentaire. Namelijk, er zit voortdurend muziek onder.
De muziek van Trent Reznor, van Nine Inch Nails.
Ja.
De jonge mens, enfin, ondertussen niet meer zo jonge mens, vindt dat allemaal geweldig goed.
Ja, maar die muziek is misschien op zich goed. Maar door journalisten te interviewen en ondertussen, daar staat de hele tijd een muziekje onder. Daardoor fictionaliseer je het hele verhaal.
Absoluut.
Je fictionaliseert het. Het zou veel urgenter zijn en pakkender zijn als het gewoon stil was. En laat maar eens een stilte vallen. De documentaire is weer zo bang voor stilte. En er moet de hele tijd een muziekje onder zitten. Waardoor het inderdaad lijkt op een film.
Ja, waarmee je een bepaalde emotie opdringt aan de kijker.
Dus ik vind dat bijzonder slecht gekozen, die muziek die daar voortdurend onder zit.
Ja, oké. Als ze van Canvas zitten luisteren, misschien dat ze nog iets anders kunnen programmeren. Alhoewel.
Of het een klankband even bewerken.
Ja, het heeft absoluut zijn momenten. Het heeft absoluut zijn momenten. Ja, maar of het nu 4 afleveringen lang moest zijn.
Ja, begin met het begin. Geweldige
opening. De eerste aflevering is fantastisch.
Voilà. Wow, what a fucking story. The Fourth Estate. Begin juni. Ik denk dat het donderdag? Donderdag. Volgende donderdag, ja. Frank Albers, dankjewel. Interne keuken.